Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, het programma waar wij de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Ook vandaag zullen we dat opnieuw kunnen doen en we gaan op twee momenten eigenlijk kunnen luisteren naar Paus Franciscus. U heeft misschien gehoord dat we in de afgelopen afleveringen van Radio Vaticaan aandacht hebben willen besteden aan de laatste apostolische brief van Paus Franciscus, Patris Cordae, met het hart van een vader. Met die apostolische brief, die eigenlijk een lange meditatie is over de figuur van de heilige Jozef, kondigt Paus Franciscus, of kondigde hij op 8 december op het hoogfeest van de onbevlekte ontvangenis van de heilige maagd Maria, aan dat er een Sint-Jozefsjaar zou begonnen worden, als een geschenk aan de kerk, om in deze komende maanden steeds meer en dieper ook door te dringen in de figuur en de betekenis van de heilige Jozef en vooral ook zijn rol in het heilsplan van God. Daardoor hebben we in twee afleveringen helemaal willen stilstaan bij die brief en u ook helemaal de vertaling gegeven. Dat betekent dat we de laatste generale audiëntie en vooral de catechese die de paus daarin geeft, nog niet hebben kunnen vertalen. Daar gaan we vandaag naar luisteren. En in een tweede, dat zal niet met een audiofragment zijn, maar u krijgt ook de vertaling te horen, gaan we de boodschap die de paus geschreven heeft voor de Werelddag van de Vrede voorlezen. En zo krijgen we dus eigenlijk twee momenten waar we kunnen luisteren naar de Heilige Vader. Alvorens we dat gaan doen, gaan we binnen in het Apostolische Paleis en bekijken we ook even de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. En dan kijken we eerst naar donderdag 10 december. Dan zien we dat de paus kardinaal Francesco Montenegro, aartsbisschop van Agrigento in Italië, heeft ontvangen samen met monsignor Alessandro Damiano en hij is coadjutor aartsbisschop. Dat betekent dat het eigenlijk iemand is die benoemd is op het moment dat de aartsbisschop, de huidige aartsbisschop dus, kardinaal Montenegro, zijn ontslag zal indienen, dan zal monsignor Damiano hem automatisch opvolgen. Betekent eigenlijk dat het Vaticaan of de paus reeds besloten heeft om monsignor Damiano tot aartsbisschop te maken van Agrigento. In afwachting dus van het moment waarop dat kardinaal Montenegro zijn ontslag zal moeten voorleggen aan paus Franciscus. Samen trouwens ook met monsignor Vincenzo Bertolone, de aartsbisschop van Catanzaro Squillace. De paus ontving diezelfde dag ook nog monsignor Stefano Russo, de emeritus bisschop van Fabriano Matelicia uit Italië, en hij is de secretaris-generaal van de bisschoppenconferentie van Italië. Op vrijdag 11 december dan was er afspraak met kardinaal Marc Ouellet, prefect van de congregatie voor de bisschoppen. Op maandag 14 december ontving de paus mevrouw Susanna Chaputova, president van de Slovaakse Republiek, samen met haar gevolg. Op donderdag 17 december dan ontving hij de heer Kyo Ho-cho, ambassadeur van de Republiek van Korea, bij het overhandigen van zijn geloofsbrieven. U weet, dat betekent dat er een nieuwe ambassadeur benoemd is voor Korea en hij overhandigt daarbij officieel documenten die aantonen dat het staatshoofd van Korea hem de opdracht heeft gegeven om de belangen van Korea te vertegenwoordigen bij de heilige stoel, bij paus Franciscus. En dat gaat gepaard met wat, ja, zeg maar diplomatiek ceremonieel, dat uit lang vervlogen tijden nog is, maar dat nog in heel veel landen ook gebruikelijk is, om dus dan officieel die documenten te overhandigen. Het geeft ook de mogelijkheid voor de paus om, ja, even de ambassadeur te ontmoeten. Misschien dat er in de toekomst ook wel dingen gebeuren, bepaalde afspraken kunnen komen tussen die twee staten, dus enerzijds Vaticaanstad en in dit geval anderzijds Korea. Het hoofddoel van de diplomatie van het Vaticaan is steeds de veiligheid, maar ook de missie van de kerk in het land waarvan sprake. En dat vraagt natuurlijk diplomatiek overleg. Vandaar dat dus ambassadeurs benoemd worden om die relaties tussen het Vaticaan en het land te onderhouden en daarbij ook de belangen van de staat te verdedigen. Hij ontving ook kardinaal Luis Francisco Ladaria Ferrer, geen onbekende naam, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer. Hij ontving monseigneur José María Gil Tamayo, de bisschop van Ávila in Spanje, samen met zijn gevolg. En kardinaal Julian Herrans, voorzitter emeritus van de Pauselijke Raad voor de Legislatieve Teksten. En dan tot slot op vrijdag 18 december heeft de paus kardinaal Luis Antonio Tagle ontvangen, prefect van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren. Hij ontving ook monseigneur Luis Fernando Lisboa, de bisschop van Pemba in Mozambique. Monseigneur Bruno Marie Dufay, secretaris van het Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling, samen met de heer Efraim Camillo Dawkins San Miguel. En kardinaal Carlos Osora Sierra, metropoliet aartsbisschop van Madrid in Spanje. En zo is het voor ons tijd geworden om te luisteren naar de generale audiëntie van paus Franciscus van woensdag 16 december en meer bepaald naar zijn catechese.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chi prega non lascia mai il mondo alle sue spalle.
Zij die bidden laten de wereld nooit achter zich. Als het gebed de vreugde, het verdriet, de hoop en de angsten van de mensheid niet omarmt, dan wordt het een decoratieve activiteit, een oppervlakkige, theatrale houding, een intimistische houding. En we hebben allemaal behoefte aan innerlijkheid, ons terugtrekken in een ruimte en tijd, gewijd aan onze relatie met God. Maar dit betekent niet dat we aan de realiteit moeten ontsnappen. In het gebed neemt God ons op, zegent ons, breekt ons en geeft ons voor de honger van iedereen. Iedere christen is geroepen om in Gods handen brood te breken en te delen, dat we zeggen, een concreet gebed. Er is geen ontsnappen aan. Zo zoeken mannen en vrouwen van het gebed eenzaamheid en stilte. Niet om zich daar te ergeren, maar om beter te luisteren naar de stem van God. En soms trekken ze zich terug uit de wereld, in de verborgenheid van hun kamers, zoals Jezus aanbeveelt. Maar waar ze zich ook mogen bevinden, ze houden altijd de deur van hun hart wijd open. Een deur die openstaat voor hen die bidden, zonder te weten dat ze bidden. Voor hen die helemaal niet bidden, maar een verstikte kreet geven. Een verborgen aanroeping in zich dragen. Voor hen die een fout hebben gemaakt en de weg kwijt zijn geraakt. Iedereen kan op de deur van een biddend persoon aankloppen en in hem of haar een medelevend hart vinden. Een hart dat bidt zonder iemand uit te sluiten. Het gebed is ons hart en onze stem. Het wordt het hart en de stem van veel mensen die niet weten hoe ze moeten bidden, of misschien niet bidden, niet willen bidden, niet in staat zijn om te bidden. Wij zijn het hart en de stem van deze mensen die opstaan tot Jezus, die opstaan tot de Vader als voorbidders, voorsprekers. In eenzaamheid scheidt degene die bidt, of het nu de eenzaamheid van een lange tijd is of de eenzaamheid van een half uur om te bidden, scheidt zich af van alles en iedereen om alles en iedereen in God te vinden. Zo bidt de biddende persoon voor de hele wereld. En zet hij zijn schouders onder het verdriet en onder de zonden. Hij bidt voor iedereen, voor iedere persoon. Het is alsof hij Gods antenne is in deze wereld. In iedere arme die aan de deur klopt, in iedere persoon die de zin van de dingen is kwijtgeraakt, ziet degene die bidt het aangezicht van Christus. De catechismus zegt: voorbidden, vragen namens een ander, is het voorrecht van een hart dat in overeenstemming is met Gods barmhartigheid. En dat is prachtig. Als wij bidden, zijn we in eenheid met Gods barmhartigheid. Barmhartigheid voor onze zonden. Hij is barmhartig voor ons, maar ook barmhartigheid voor al degenen die ons gevraagd hebben om voor hen te bidden, voor wie we in overeenstemming met Gods hart willen bidden. Dat is het ware gebed. In overeenstemming met Gods genade, dat barmhartige hart. In de tijd van de kerk neemt de christelijke voorspraak deel aan die van Christus. Het is een uitdrukking van de gemeenschap van de heiligen. Wat betekent het dat men deelneemt aan deze voorbeden van Christus als ik voor iemand bemiddel, als ik voor iemand bid? Omdat Christus voor de Vader voorbidt, bidt hij voor ons. Hij bidt door de Vader de wonden van zijn handen te laten zien. Omdat Jezus fysiek met zijn lichaam voor de Vader staat. Jezus is onze voorspreker. En bidden is doen zoals Jezus. Bemiddelen in Jezus voor de Vader en voor anderen. Dat is erg mooi. Het gebed is iets wat de mens in zijn hart heeft. Gewoon mens. Wie niet van zijn broer houdt, die bidt niet op ernstige wijze. Men kan zeggen, in een geest van haat kan men niet bidden. In een geest van onverschilligheid kan men niet bidden. Gebed wordt alleen gegeven in een geest van liefde. Degenen die niet beminnen, doen alsof ze bidden. Ze denken dat ze bidden, maar ze bidden niet. omdat het hen ontbreekt aan de geest zelf die liefde is. In de kerk gaat hij die het verdriet of de vreugde van de ander kent, dieper dan hij die de hoogste regionen onderzoekt. Daarom is er een ervaring van de mens in ieder gebed, omdat mensen, hoezeer ze ook fouten maken, nooit mogen worden afgewezen of weggegooid. Wanneer een gelovige, bewogen door de Heilige Geest, bidt voor de zondaars, maakt hij geen keuzes, hij oordeelt niet, hij veroordeelt niet, hij bidt voor iedereen, ook voor zichzelf. Op dat moment weet hij dat hij niet eens veel verschilt van de mensen voor wie hij bidt. Hij voelt zich een zondaar onder de zondaars en hij bidt voor iedereen. De les van de parabel van de fariseer is altijd levendig en relevant. We zijn niet beter dan wie dan ook. We zijn allen broeders en zusters. In een gemeenschappelijkheid van broosheid, van lijden en zondigheid. En daarom is een gebed dat wij tot God kunnen richten het volgende. Heer, niemand die voor u leeft is rechtvaardig. Niemand van ons. We zijn allemaal zondaars. We zijn allemaal schuldenaars die een schuld te hebben vereffenen. Er is niemand die onberispelijk is in uw ogen. Heer, heb medelijden met ons. En in deze geest is het gebed vruchtbaar. Want we gaan met nederigheid voor God staan om voor iedereen te bidden. In plaats daarvan bad de fariseer op een hooghartige manier. Ik dank u, Heer, want ik ben niet zoals die zondaars. Dat is geen gebed. Dat is kijken naar jezelf in de spiegel. Naar jezelf in een spiegel die bestaat uit trots. De wereld gaat verder dankzij deze keten van biddende mensen die bemiddelen en die meestal onbekend zijn, maar niet aan God. Er zijn zoveel ongekende christenen die in tijd van vervolging de woorden van onze Heer hebben kunnen herhalen. Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat ze doen. De goede herder blijft altijd trouw, zelfs tegenover de realiteit van de zonde van zijn eigen volk. De goede herder blijft een vader, zelfs als zijn kinderen zich afkeren van hem en hem in de steek laten. Hij volhardt in de dienst van een herder. Zelfs tegenover hen die hem de handen vuil maken. Hij sluit zijn hart niet af voor hen die hem misschien hebben laten lijden. De kerk heeft in al haar leden de opdracht om voorbeden te beoefenen en te bemiddelen voor anderen. Het is met name de plicht van iedereen die een rol van verantwoordelijkheid heeft, ouders, opvoeders, gewijde bedienaren, oversten van gemeenschappen. Net als Abraham en Mozes moeten zij soms de mensen die hen zijn toevertrouwd verdedigen voor God. In werkelijkheid is het een kwestie van kijken met de ogen en het hart van God, met zijn eigen onoverwinnelijke mededogen en tederheid, bidden met tederheid voor anderen. Broeders en zusters, we zijn allemaal bladeren van dezelfde boom. Iedere onthechting herinnert ons aan de grote vroomheid die we in het gebed voor elkaar moeten koesteren. Laten we dan ook voor elkaar bidden. Het zal ons goed doen en het zal iedereen goed doen. Paus Franciscus, die in zijn hele catechese-reeks over het gebed opnieuw een heel belangrijk punt aanhaalt. Om niet te bidden zoals de fariseer tegenover de tollenaar. U kent de parabel, waarbij de fariseer vooraan in de tempel staat en aan de Heer zegt: O God, wat ben ik u toch dankbaar dat ik niet ben zoals die tollenaar daar, aan de achterkant van de tempel. En de tollenaar, die bidt op zijn beurt: Heer, heb erbarmen met mij, ik ben een arme zondaar. De paus, die maakt hier gewoon heel duidelijk dat mensen die een verlangen hebben om een contemplatief leven te leiden of om aan contemplatief gebed te doen of het gebedsleven belangrijk vinden, dat het gebed geen moment mag worden waar we tegen God gaan zeggen: wat ben ik dankbaar dat ik niet ben zoals de andere mensen. Maar dat we beseffen dat we allemaal in hetzelfde schuitje plaats genomen hebben. Dat we allemaal een schuld te vereffenen hebben die enkel en alleen vergeven kan worden, vereffend kan worden in Christus. Wanneer we de grootste denkbare zondaar zouden nemen, dan is het verschil tussen iemand die bidt en die zondaar Christus. Dat is alles. En inderdaad, de wil om ons te hechten aan Christus. Maar eigenlijk is het Jezus Christus die het verschil maakt. Niet wij. En dat is hetgene waar Paus Franciscus hier wil op benadrukken. Het is Jezus die het verschil maakt. Het is Jezus die ons verlost. Niet wij die onszelf verlossen door te bidden. Opnieuw een sterke boodschap van de Heilige Vader om over na te denken in deze tijd waar wij opgaan naar Kerstmis. We gaan er kort tussenuit met wat muziek en daarna kom ik graag bij u terug. En dan gaan we nog luisteren naar een stuk van de boodschap voor de Werelddag van de Vrede die de paus heeft geschreven. Dat is voor zo dadelijk. En zoals beloofd, beste luisteraars, kunnen we nog luisteren naar een vertaling van de boodschap voor de Werelddag van de Vrede die de paus heeft geschreven. Het is een brief die hij richt in dit bijzondere jaar dat we hebben meegemaakt. En hij zegt: een cultuur van zorg als een pad naar vrede. Aan het begin van een nieuw jaar, want dan zullen we dus die dag vieren, wil ik aan alle staatshoofden en regeringsleiders, leiders van internationale organisaties, spirituele leiders, volgelingen van de verschillende religies, mannen en vrouwen van goede wil, ik wil u allen hartelijk groeten. Aan allen bied ik mijn beste wensen aan. Dat het komende jaar de mensheid in staat mag stellen om vooruitgang te boeken op het pad van broederschap, gerechtigheid en vrede tussen individuen, gemeenschappen, volken en naties. Het jaar 2020 werd gekenmerkt door de enorme gezondheidscrisis rond COVID-19. Dat een wereldwijd fenomeen is geworden dat zich over de grenzen heen uitstrekt, waardoor crisis nauw met elkaar samenhangen, zoals met die van het klimaat, het voedsel, de economie, de migratie. Het wordt verergerd, veroorzaakt groot lijden en ontberingen. Ik denk met name aan al degenen die familieleden of geliefden hebben verloren, aan al degenen die hun job zijn verloren. Ik denk ook aan artsen en verpleegkundigen, apothekers, onderzoekers, vrijwilligers, aalmoezeniers, personeel van ziekenhuizen en gezondheidscentra. Ze hebben grote offers gebracht en doen dat nog steeds, om aanwezig te zijn bij de zieken, om hun lijden te verlichten, hun leven te redden. Velen van hen zijn daarbij zelfs gestorven. Ik doe opnieuw een beroep op de politieke leiders en de particuliere sectoren om alles in het werk te stellen om de toegang tot de COVID-19-vaccins en de essentiële technologieën voor de verzorging van de zieken, de armen en de meest kwetsbaren te waarborgen. Naast al deze getuigenissen van liefde en solidariteit hebben we helaas ook een golf van nationalisme, racisme en vreemdelingenhaat gezien. En oorlogen en conflicten die alleen maar dood en verderf brengen in hun kielzog. Deze en andere gebeurtenissen die het afgelopen jaar de weg van de mensheid hebben gemarkeerd, hebben ons geleerd hoe belangrijk het is om voor elkaar en voor de schepping te zorgen, bij onze inspanningen om een meer broederlijke samenleving op te bouwen. En daarom heb ik gekozen voor de titel van de boodschap van dit jaar: een cultuur van zorg als een pad naar vrede. Een zorgcultuur als een manier om de cultuur van onverschilligheid, van wegwerpen en confrontatie te bestrijden, die zo dominant is in onze tijd. De paus gaat verder in een tweede punt, met de titel God de Schepper, de bron van onze menselijke roeping tot zorg. En daar gaan we zo meteen mee verder. Ondertussen is het zowat tijd geworden om samen met de paus het Angelus te bidden. Dat gaan we ook opnieuw doen. We kunnen dat in het bijzonder doen voor de intenties die hij aanreikt, dat ook wij steeds ons mogen bewust zijn van het feit dat we zondaars zijn, dat wij vergeving en barmhartigheid nodig hebben. Dat we steeds dezelfde nederigheid mogen ontvangen die de heilige maagd Maria gedurende haar hele leven heeft betoond. We bidden samen met paus Franciscus het Angelus en daarna kom ik graag bij u terug en gaan we nog een beetje verder in deze boodschap van paus Franciscus. Dat is voor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus de fontis, Requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
En zoals beloofd, beste luisteraars, kunnen wij nog even verder gaan in die boodschap van Paus Franciscus, die hij eigenlijk ook heeft geschreven met de bedoeling voor in het begin van het jaar, bekend te maken, we gaan langzamerhand naar de laatste dagen van het jaar 2020. En in die zin is het ook de moment voor de paus om terug te blikken op dat hele vreemde jaar dat we eigenlijk hebben beleefd. De paus zegt in zijn tweede punt dat veel religieuze tradities verhalen hebben over de oorsprong van mensen en hun relatie met de schepper, met de natuur en met hun medemensen. In de Bijbel toont het boek Genesis vanaf de eerste bladzijden het belang van zorg of bescherming in Gods plan voor de mensheid. Het benadrukt de relatie tussen de mens, Adam, en de aarde, Adama, en tussen ons als broeders en zusters. In het Bijbelse scheppingsverhaal vertrouwt God de tuin, geplant in Eden, toe aan de zorg van Adam om deze te bewerken en te bewaren. Die werkwoorden beschrijven Adams relatie tot zijn tuin, maar ook het vertrouwen dat God in hem stelt door hem meester, bewaarder van de hele schepping te maken. De geboorte van Kain en Abel begint een geschiedenis van broeders en zusters, waarvan de relatie, ook door Kain, hoe verkeerd ook, wordt begrepen in termen van bescherming of bewaren. Na het doden van zijn broer beantwoordt Kain de vraag van God door te zeggen: ben ik dan de bewaarder van mijn broer? Kain werd, net als wij allemaal, geroepen om de bewaarder van zijn broer te zijn. Deze oude verhalen, vol symboliek, getuigen van een overtuiging die we vandaag de dag delen, dat alles met elkaar verbonden is en dat oprechte zorg voor ons eigen leven en onze relatie met de natuur onlosmakelijk verbonden is met broederschap, gerechtigheid en trouw aan anderen. In een derde punt zegt de paus: God de Schepper, een model van zorgzaamheid. De Heilige Schrift toont God niet alleen als schepper, maar ook als iemand die zorgt voor zijn schepselen. Vooral Adam, Eva en hun nakomelingen. Hoewel getroffen door de misdaad die hij heeft begaan, kreeg Kain een teken van bescherming door de schepper, zodat zijn leven kon worden gespaard. Terwijl hij de onschendbare waardigheid van de naar Gods beeld en gelijkenis geschapen persoon bevestigt, was dat ook een teken van Gods plan om de harmonie met zijn schepping te bewaren, want vrede en geweld kunnen niet samenwonen. De zorg voor de schepping stond centraal in de instelling van de Sabbat, die naast het ordenen van de goddelijke eredienst gericht was op het herstel van de sociale orde en de zorg voor de armen. De viering van het jubeljaar gaf elke zevende sabbatsjaar uitstel voor het land, voor de slaven en voor de schuldenaars. In dat genadejaar werden de meest behoeftigen verzorgd en kregen ze een nieuwe kans in het leven, zodat er geen armen onder het volk zouden zijn. In de profetische traditie vond het Bijbelse begrip van gerechtigheid zijn hoogste uitdrukking in de manier waarop een gemeenschap met haar zwakste leden omgaat. Vooral Amos en Jesaja eisen met klem gerechtigheid voor de armen, die in hun kwetsbaarheid en machteloosheid roepen en gehoord worden door God, die over hen waakt. Een vierde: zorg in de bediening van Jezus. Het leven en de bediening van Jezus vertegenwoordigen de hoogste openbaring van de liefde van de Vader voor de mensheid. In de synagoge van Nazareth toont Jezus zich degene die door de Heer is gewijd en gezonden om de armen de blijde boodschap te verkondigen, de gevangenen vrij te laten, de blinden het zicht terug te geven om de onderdrukten te bevrijden. Deze messiaanse handelingen, die verband houden met het jubeljaar, getuigen welsprekend van de missie die hij van de Vader heeft ontvangen. In zijn medeleven kwam Christus dichter bij de zieken in lichaam en geest en bracht hen genezing. Hij verleende de zondaars gratie en gaf hen nieuw leven. Jezus is de goede herder die voor zijn schapen zorgt. Hij is de barmhartige Samaritaan die zich buigt om de gewonden te helpen, zijn wonden bindt en voor hem zorgt. Op het hoogtepunt van zijn zending gaf Jezus het ultieme bewijs van zijn zorg voor ons door zich aan het kruis aan te bieden om ons te bevrijden van de slavernij van de zonde en de dood. Door de offergave van zijn leven opende hij voor ons de weg van de liefde. Tegen ieder van ons zegt hij: volg mij, ga en doe hetzelfde. Een vijfde punt: een cultuur van zorgzaamheid in het leven van Jezus' volgelingen. De geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid vormen de kern van de naastenliefde, zoals die door de vroege kerk werd beoefend. De eerste generatie christenen deelden wat ze hadden, zodat niemand onder hen in nood zou zijn. Ze streefden ernaar om van hun gemeenschap een gastvrij thuis te maken, bezorgd om iedere menselijke behoefte en bereid om te zorgen voor degenen die het meest in nood zijn. Het werd gebruikelijk om vrijwillig offers te brengen om de armen te voeden, de doden te begraven, te zorgen voor weeskinderen, bejaarden en slachtoffers van rampen zoals schipbreuken. In latere tijden, toen de vrijgevigheid van de christenen zijn aanvankelijke vurigheid had verloren, hielden sommige kerkvaders vol dat eigendom door God bedoeld was voor het algemeen welzijn. Voor de heilige Ambrosius heeft de natuur alles gegeven voor het gemeenschappelijk gebruik van allen, en zo een gemeenschappelijk recht voor allen voortgebracht, maar de hebzucht heeft er slechts voor enkelen een recht van gemaakt. Na de vervolgingen van de eerste eeuwen heeft de kerk haar pas ontdekte vrijheid gebruikt om de maatschappij en haar cultuur te bezielen. De noden van de tijd riepen nieuwe inspanningen op in dienst van de christelijke naastenliefde. De geschiedenis toont talloze voorbeelden van praktische werken van barmhartigheid. Het werk van de kerk onder de armen was in hoge mate georganiseerd. Er ontstonden vele instellingen voor de hulpverlening aan alle menselijke behoeften. Ziekenhuizen, armenhuizen, weeshuizen, stichtingstehuizen, onderkomens voor reizigers enzovoort. En zo kunnen we eigenlijk het eerste deel van deze brief beluisteren. geeft het ons een idee. De paus die schetst eigenlijk van het begin af van de schepping en de daad van God als schepper, hoe zorgzaam hij was voor de schepping, ook nadat de erfzonde de wereld, zeg maar, is binnengekomen, daardoor ook het kwaad de wereld is binnengekomen, en hoe die zorg is blijven doorduren doorheen het Oude Testament, zijn hoogtepunt kent in Jezus Christus, in zijn kruisdood, en hoe dat dan verder gegaan is in de eerste kerk onder de discipelen van Jezus Christus en dan in de eerste eeuwen van de kerk. De paus leidt ons zo binnen in zijn ideeën die hij in de loop van zijn pontificaat verder al heeft ontwikkeld en verbindt zo al deze ideeën met, zeg maar, de hele heilsgeschiedenis. In een volgende aflevering van Radio Vaticaan zullen we daar nog verder ingaan, want de paus heeft nog heel wat punten die hij eigenlijk aan ons wou meegeven. In totaal zijn het er 9. En op die manier kunnen we ook dus die brief van paus Franciscus, die boodschap, tot ons laten komen. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan en dank ik u voor uw luisterend oor. Ik hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Dan doen wij ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Graag tot een volgende keer en dan gaan we zeker ook verder dus met het tweede deel van deze boodschap van paus Franciscus. Dat is voor een volgende aflevering. Nog een zeer fijne dag gewenst.